Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 32 en we zingen het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in 1 Samuel hoofdstuk 2 en we lezen de versen 27 tot en met 36. Dat is 1 Samuel hoofdstuk 2 en wij lezen de versen 27 tot en met 36. En daar lezen wij het woord van de Heere. En er kwam een man Gods tot Eli en zei tot hem, zo zegt de Heere, heb ik mij niet klaarlijk geopenbaard aan het huis van uw vader, toen zij in Egypte waren in het huis van Farao? En ik heb hem uit alle stammen Israëls mij ten priester verkoren, om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. En heb aan het huis van uw vader gegeven al de vuuroffers der kinderen Israëls. Waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning, en eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël. Daarom spreekt de Heere, de God Israëls, ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere dat zij verre van mij, want die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Zie de dagen komen dat ik uw arm zal afhouwen en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods in plaats van al het goede dat hij Israël zou gedaan hebben. En er zal te genen dagen een oud man in uw huis zijn. Doch de man dien ik u niet zal uitroeien van mijn altaar, zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven. En al de menigte van uw huis zal sterven, mannen geworden zijnde. Dit nu zal u een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinahas, komen zal. Op één dag zullen ze beiden sterven. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken, en die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dien zal ik een bestendig huis bouwen, en hij zal altijd voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen om zich voor hem neer te buigen, voor een stukje geld en een bol brood, en zal zeggen, neem mij toch aan tot enige priesterlijke bediening, dat ik een beter brood mogen eten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij in antwoord daarop Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. 86, het derde vers, naar de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij het woord bedienen uit zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. En daartoe lezen wij nu met elkaar zondag 15. Wat verstaat gij door het woordeken geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonde van de gehele menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige en eeuwige God, Heer, het past ons u te danken dat wij weer uw woord mogen beluisteren. De prediking van uw lijden en dat u gekruisigd werd, zoals dat samengevat is in zondag 15 van de catechismus. En wij danken u voor deze gelegenheid, dat wij over dit heilig onderwerp mogen nadenken. Dat u het ons vergunt om te bestuderen wat het u betekend heeft en wat het u gekost heeft om te lijden en om gekruisigd te worden. Heren, wij bidden u of u onze gedachten wilt leiden en of u wilt geven dat wij nieuwe lessen zullen leren. Dat er niet alleen oude schatten, maar ook nieuwe schatten naar voren gebracht worden vanuit uw heilig woord. En zo bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En we vragen u of uw geest in onze harten wilt werken, ook al zitten we thuis. En ook al zijn de kinderen misschien bij ons, of zitten we samen te luisteren, of zijn we alleen in onze kamer of huis, wat onze omstandigheden ook mogen zijn, geef dat wij met gewijde aandacht mogen luisteren, dat we nu ook met eerbied mogen meebidden, en dat we straks mogen luisteren naar uw woord, en dat het ingang mag vinden in onze harten, dat het vruchten mag afwerpen van bekering, van vergeving van zonden, van het geloof in u. En dat de vrucht van de Heilige Geest getoond mag worden in ons leven. O, wilt u ons toch, Heere, vertederen onder dit lijden van de Heere Jezus? Wilt u harde harten doen versmelten? En misschien hen die onverschillig zijn nu, wilt u hen, Heere, onder de indruk brengen van wat het u gekost heeft om zondaren te verlossen en om uw naam te verheerlijken in zondaars levens. Heere, heb dank dat u van de hoge hemel hebt neergezien naar ons. Dat wanneer er geen verlosser was, dat toen uw rechterhand en uw sterke arm heil aanbracht. Omdat u zich ontzette, omdat er geen verlosser was, toen bent u zelf gekomen, Heere Jezus. En zo willen wij uw lof ontvouwen en uw naam verheerlijken. Omdat u omziet naar mensen. Dat u gekomen bent en dat u de apostelen hebt aangesteld en geroepen. En dat ze uitgegaan zijn om uw woord te verkondigen. En sinds die tijd is er een opeenvolging geweest van dienaren van het woord tot op de dag van vandaag. En ook vandaag wordt uw woord verkondigd op talloze plaatsen door heel deze wereld heen. En daarom willen wij u prijzen en loven en danken. En wij bidden u, Heere, wil in uw goedheid nog weer nieuwe, jonge bedienaars van het woord geven, die het van u geleerd hebben wat het betekent om zondaar voor God te zijn. Die het weten wat het betekent om gered te worden, om opgeheven te worden uit de ellende door uw ingrijpen in het leven. En dat zo hun harten ingewonnen worden voor de dienst van de Heere Jezus. En dat ze ook gewillig zijn om moeite en tegenslagen te verwerken, om door te gaan om dit heerlijk evangelie te verkondigen. Heere, wij bidden u voor uw dienaren die werken op eenzame plaatsen, evangelisten die uitgezonden worden. Er zijn verschillende evangelisatieplaatsen. Er zijn ook, Heere, verschillende gemeenten die opgericht zijn en speciaal ingericht zijn voor vluchtelingen en voor hen van een andere cultuur. Heere, zegen ook die gemeenten. En we denken ook aan uw dienaar Faraidun, Heere, ontferm u over hem en al het werk wat hij mag doen. In binnen- en buitenland, Heere, sterkt u hem en stelt u hem nog tot rijke zegen. We bidden, Heere, ook voor dominee van Luttikhuizen in Gent en wil toch daar ook werken en geven dat op een bepaalde tijd ook weer de kerkdiensten weer daar belegd mogen worden. En laat, Heer, het werk wat u daar gedaan hebt door mogen gaan. Dat ook daar op de evangelisatiepost uw woord mag blijven klinken. Heere, we bidden u ook voor Hessel en Kobe Visser. Op de plaats waarop zij staan, bewust hebben zij de beslissing met u genomen om daar te blijven. En Heer, al betekende dat zij misschien daar zouden sterven, toch hebben ze dit zo willen doen. En wij danken u, Heere, voor uw bewaring en zegen. En we bidden u, wilt u hen nog tot rijke zegen stellen voor geheel Zuidelijk Afrika, in al het werk wat gedaan wordt om uw woord te vertalen. En Heere, zo bidden wij u ook voor de zendingswerkers in Thailand, die daar op moeizame plaatsen ook daar uw woord verkondigen. Heere, laat dat woord met kracht mogen voortgaan. En ook uw werk dat vanuit onze kerken gesteund wordt in Siberië. Heere, laat dat werk door u gezegend worden. En er zijn ook andere plaatsen, Heere, in Europa en ook in heel de wereld. Het is u alles bekend. O Heere, breid uw koninkrijk uit. We bidden u voor hen, Heere, die vervolgd worden en die predikanten die opgesloten zijn in gevangenissen en ontberingen moeten doorstaan. Geeft u hen bijzonder kracht en moed en lust en liefde en veel geduld en blijken van uw aanwezigheid, dat ze ook deze verdrukkingen mogen doorstaan. En wilt u ook hun geliefden rijk vertroosten wanneer ze thuis wachten op de terugkeer van hun geliefde. Heere, wij bidden u of u zo uw kerk in de verdrukking wilt ondersteunen en of u nog krachtige bekeringen wilt geven. Heere, wij smeken u, verheerlijk uw Zoon in de uitbreiding van uw koninkrijk. Want in de veelheid van de onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid. Heere, wil dan werken door heel de wereld heen. En zo bidden wij u, Heere, of regeringen die nu tegen uw kerk zijn, dat zij veranderd mogen worden. En dat ze voedsterheren, dat ze beschermelingen worden van uw kerk en van uw gemeente. Heere, we bidden u zo om de verheerlijking van uw naam. Gedenk, Heere, ook het werk wat hier gedaan mag worden op het eiland, in verschillende kerken waar uw woord bediend wordt, ook op deze momenten wanneer wij samen zijn. Geef, Heere, overal de getrouwe bediening van uw woord. En laat er nog een opwekking mogen zijn, Heere, dwars door de kerken, ook dwars door ons dorp heen. Heere, verheerlijk uw naam. En zo bidden wij u ook voor het werk dat gedaan wordt onder de verslaafden op ons eiland, de veldwerker en al de contacten die hij onderhoudt met jongeren die dreigen te ontsporen. Bekwaam hem daartoe en zegen dat werk en laat uw naam daarin verheerlijkt worden. Zo bidden wij u, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk, ook daar in die landen waar armoede is en waar honger en nood en ellende is, waar oorlogsdreigingen zijn. En we bidden u, Heere, voor zoveel nood, vluchtelingen en hen die in vluchtelingenkampen zijn onder barre omstandigheden. Heere, wij zien het nauwelijks of niet en wij weten het niet, maar uw ogen gaan toch de ganse aarde door, Heere, geef dat uw woord juist daar krachtig mag werken en wil ze bewaren. Heere, zo willen wij u bidden om uw ontferming over ons land en volk. Wilt u wijsheid aan de regering geven om de juiste beslissingen te nemen? Gedenk ons vorstenhuis en zegent u onze minister-president met wijsheid en fijngevoeligheid. Geef, Heere, dat er waardering mag zijn voor het gebed wat opklinkt vanuit de kerken. En dat ook dit gebed gewaardeerd en ook gestimuleerd wordt. Geef daartoe, Heer, dat we als kerken ook weer samen mogen komen. En heb dank dat de eerste tekenen er zijn van verlichting in deze moeilijke dagen. Er zijn heel wat, Heren, die daardoor in psychische nood gekomen zijn. Wilt u, Heer, in al deze nood toch verlichting geven? We belijden u dat we uw oordelen verdienen. En we belijden u dat we geen recht hebben. Maar, Heere, verheerlijk toch uw naam. Doordat u genadig bent, barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Heere, geef dat we toch ook weer als gemeente samen mogen komen om een dankdienst te hebben waarin u geëerd en gedankt en geprezen wordt, dat we weer als gemeente samen mogen komen. Wat een kostbaar goed is dat, om vrij te mogen opkomen naar uw huis. Heere, wij bidden u, verheerlijk zo uw naam, ook in ons midden, ook in deze dienst. En wilt u geven de getrouwe prediking van uw woord, ook in ons midden. En rest ons nog, Heere, te bidden voor onze oudste broeder, Israël. Heere Israël, wat zo gezegend was met uw woord en waarheid en met de priesterdienst waarin Christus werd afgebeeld. Israël heeft zich van u afgekeerd en wil niet weten van hun Messias. Heere, wij bidden u, wilt u hun ogen openen, dat ze mogen zien op wien zij doorstoken hebben. En dat er een rouwklagen mag zijn, zoals Bas was bij Hadadrimon. Geef, Heere, uw genade, uw ontferming en wil Israël beschermen en tot bekering brengen om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan wordt u nog meegedeeld namens de kerkraad dat er morgenavond van 7:00 tot 7:30 uitgifte van collectebonnen zal zijn. U kunt dan ook uw opgespaarde collectegelden inleveren. De uitgifte zal plaatsvinden voor in de hal van de kerk. Het is de bedoeling dat u buiten op gepaste afstand wacht en dat er maximaal 2 mensen naar binnen gaan in de hal. U kunt de hal weer verlaten via de deur bij de zijingang van het voorportaal. Als u door ouderdom of gebrek niet in staat bent om de collectegelden te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen. Zij zullen het dan bij u aan de deur ophalen. En vandaag is de collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor het veldwerk op ons eiland. En zullen we dan nu zingen Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, 3 en 4. Gemeente, wij lazen zojuist hier in 1 Samuel 2 een heel ernstig woord. Een woord dat de Heere gericht heeft aan de profeet Eli. En dat was een ernstig woord. En daarin lezen wij dat de Heere een eind zou maken aan het hoge priesterschap van Eli en van zijn zonen. En toen heeft God gesproken, ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Omdat de beide zonen van Eli, Hofni en Pinehas, die namen het beste van de spijsoffers, het eten en het vlees, dat namen ze voor zichzelf. En anders namen ze het wel met geweld. En ze bedreven vele zonden daar bij het heiligdom. En Eli, die toch verantwoordelijk was voor wat daar gebeurde, zag zijn zonen niet eens zuur aan. Hij zei wel van, jongens, wat doen jullie toch? Maar daar bleef het ook bij. En toen heeft de Heere aangekondigd dat het priesterschap van hem en van zijn nageslacht zou worden weggenomen. En dat er geen oud man zou zijn. En als teken daarvan zouden zijn beide zonen, Hofni en Pinehas, op één dag sterven. En zo is het gebeurd. Hofni en Pinehas zijn gesneuveld in de oorlog tegen de Filistijnen. En toen werd uit de lijn van Pinehas het hoge priesterschap voortgezet door zijn zoon Achimelech. Maar later heeft koning Saul de hoge priester Achimelech met andere priesters te Nob laten vermoorden. En toen bleef er nog één over uit het nageslacht van Pinehas, uit het nageslacht van Eli, en dat was Abjatar. En hij nam toen de efod, waarmee de wil van de Heere gevraagd kon worden, en vluchtte tot David. En toen werd hij priester bij David. Maar later, bij de opstand onder Adonia, de zoon van David, die koning wilde worden, toen koos deze Abjatar de zijde van Adonia. En toen werd naar de wil van de Heere niet Adonia koning, maar Salomo. Salomo werd de opvolger van koning David. En toen heeft koning Salomo Abjatar ontheven van zijn priesterschap. En heeft hem weggestuurd naar zijn eigen huis te Anatot. En daarmee was de laatste uit het huis van Eli afgesneden van het priesterschap. En wie werd er dan priester? Nou, u moet weten dat Eli afstamde van de jongste zoon van Aaron, Ithamar. U weet, Aaron heeft de eerste hoge priester door God aangesteld, had 4 zonen. 2 daarvan, Nadab en Abihu, hebben vreemd vuur geofferd op het reukofferaltaar. Vuur dat niet kwam vanuit het brandofferaltaar. Brandofferaltaar waar de zonden verzoend werden. Toen moest de priester een gloeiende kool daarvan nemen en leggen op het reukofferaltaar, het gouden reukofferaltaar, en dan bidden. Deze Nadab en Abihu, die staken het zomaar aan. Vreemd vuur. En ze werden door de Heere gedood. En die 2 andere zonen van Aaron, dat waren dus Ithamar, de jongste zoon. En de oudste zoon was Eleazar. Het huis van Eli kwam voort uit Ithamar, dat werd afgesneden. En toen werd dus een priester aangesteld uit de oudste zoon van Aaron, dat was Zadok. Zadok werd priester. Dat vindt u in 1 Koningen 2, vers 35. En daarmee was de profetie gedaan aan Eli volkomen vervuld. Eli en zijn afstammelingen mochten niet meer dienen als hoge priester. Want wij lezen dan in 1 Koningen 2, vers 27, Salomo dan verdreef Abjatar. Dat hij des Heeren priester niet ware om te vervullen het woord des Heeren, het welk hij over het huis van Eli te Silo gesproken had. Maar hoe is het gegaan met Zadok en zijn afstammelingen? Daar ging het uiteindelijk ook niet goed mee. Geen van de hoge priesters onder Israël konden echt functioneren als priester zoals de Heere God dat wilde. En dan zegt de Heere, ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dien zal ik een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen. Uiteindelijk is deze getrouwe priester vervuld in de Heere Jezus Christus. Hij werd priester door God aangesteld. En hij is een volkomen hoge priester. Hij is ook de enige priester, de enige die verzoening kan brengen, de enige die effectief voorbeden kan doen voor zijn volk. Hij is ook de enige die echte, ware zegen kan geven over zijn volk. En daar gaat het nou eigenlijk om in zondag 15. Dat de Heere Jezus een volmaakt priester is. Want het gaat hier in zondag 15 over het lijden van de Heere Jezus door heel zijn leven en dat hij gekruisigd werd. Wat dat nu betekent, straks een andere keer komt het sterven aan de orde. Nu gaat het over het lijden en kruisiging. En daarom vraagt de catechismus ons, wat verstaat u door het woordje geleden? Dat is genomen uit de apostolische geloofsbelijdenis. Hij heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nu dus die woorden geleden en gekruisigd. Wat betekent dat woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de gehele tijd van zijn leven op de aarde, maar in bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Dus hier gaat het om het lijden van de Heere Jezus. Lijden. En dat was met één druppel niet genoeg. Soms hoort u wel eens dat als ik maar één druppel van het bloed van de Heere Jezus zou hebben, dat is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Dat is niet waar, dat staat ook niet in de Bijbel. De dood van Christus en het storten van al het bloed, het volkomen betalen van de prijs, dat is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Door de dood van Christus, zo werd aan Gods gerechtigheid voldaan, want de mens die zondigt moet sterven. Nou neemt de Heer Jezus de plaats in van zijn volk. En als er maar één druppel bloed genoeg was geweest, dan had God de Vader niet zijn Zoon zo laten lijden. Het gaat hier over het lijden. Het lijden en ook het kruisigen van de Heere Jezus. En weet u, wij weten dat vanuit de schrift, ook uit buitenbijbelse bronnen, wordt dat ook aangegeven. Er zijn enkele buitenbijbelse bronnen. De Joodse Talmud, een uitlegging van al hun wetten en hun inzettingen getuigd, onze grote raad heeft hem op paasavond gekruisigd. En onder de Joden stond Jezus bekend als de gekruisigde. En dat was een smaadwoord. De gekruisigde. Hij die aan de galg ging. Je groeit op voor galg en rat. Dat is bij ons een smadelijke uitdrukking. En zo onder de Joden. Hij, Jezus, hij is de gekruisigde. En zo heeft ook een Romeinse geschiedschrijver, Tacitus, doorgegeven dat Jezus Christus door Pontius Pilatus is gedood toen Tiberius keizer was. Maar wij weten vooral dat lijden uit de vier evangeliën die het duidelijk weergeven. De Heere Jezus die is niet door één of twee getuigen, niet door drie, maar door vier, ja door meer getuigen doorgegeven. Paulus spreekt erover, de oud-testamentische profetieën spreken erover. Heel de schrift spreekt over het lijden van de Heere Jezus en de schande die hij moest ondergaan, de vloek die hij moest dragen. De Heer Jezus heeft geleden naar zijn mensheid, dus niet naar zijn goddelijkheid. De godheid kan niet lijden, maar zijn godheid, de goddelijke kracht, heeft hem ondersteund in zijn lijden. En zo is hij goddelijk. En tegelijkertijd is hij mens. Hij is eeuwig. En daarom is al het lijden wat deze eeuwige persoon heeft ondergaan, dat is niet te vergelijken met het lijden van de vervloekten in de hel. Het lijden en sterven van de Heere Jezus is per definitie van oneindig gewicht, omdat hij een oneindig persoon is. Hij is God en mens. En zo gaf hij zichzelf als een losprijs voor de zonde. Daarvoor heeft hij geleden. Hij heeft geleden naar lichaam. Hij heeft ook geleden naar de ziel. En juist dat was het zwaarste lijden. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood, zegt Jesaja. En de Heer Jezus zei, de Zoon des Mens is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zo heeft de Heer Jezus geleden. En wie hebben de Heere Jezus eigenlijk laten lijden en kruisigen? Wie hebben dat gedaan? Dat hebben de mensen gedaan. De mensen. Voor wie de Heere Jezus gekomen was, zij hebben hun zaligmaker, hun redder, die het eeuwige leven zou geven, terwijl hij dat ook verkondigd had. De Heere Jezus heeft, is geleden vanwege deze mensen, zij hebben hem laten lijden, mensen, de Joden. Ze worden verweten in Handelingen 2 en Handelingen 5, dat zij Jezus aan het kruis genageld en gedood hebben. Uit vijandschap tegen hem. De overpriesters en de schriftgeleerden. En de fariseeën, zij hebben de Heere Jezus ter dood veroordeeld. En Pontius Pilatus heeft hem laten kruisigen. De heidenen hebben hem bespot, Romeinse soldaten. Ze hebben hem bespuwd en gekruisigd. Mensen hebben dat gedaan. Zijn discipelen hebben ook ervoor gezorgd dat hij zou lijden. Want zijn discipelen zijn hem allemaal verlaten. En als we nog dieper doordenken, het is door onze zonden. Wij hebben hem dit kruis overladen. Door onze zonden. Wij hebben hem gekruisigd vanwege het kwaad dat wij doen. Dat wij God op het hoogst misdaan hebben. Dat wij al de geboden van God gezondigd hebben. Dat wij onszelf liever hadden. En ons eigen gemak en het genot liever hadden dan God. Want wij keerden ons ook een iegelijk naar zijn eigen weg. En er is niet één die goed doet. En daarom heeft de Heer Jezus geleden. Mensen, u en ik, hebben hem dit leed aangedaan. Maar niet alleen mensen. Als u doordenkt, God heeft zijn zoon laten lijden en kruisigen. De raad van God moest vervuld worden. Zo alleen kon een zondig mens met God verzoend worden. En daar gaf God zijn zoon voor over. De Heer Jezus werd mishandeld, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dit lijden kwam tot hem van zijn vader. Van de drinkbeker van zijn vader. Die hem toch aan de lippen gelegd werd. En hij moest drinken tot de laatste druppel. Het moest. Daarom lezen we ook vaak het woord moeten in het lijdensevangelie. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der mensen. En hij moet sterven. En ten derde dagen moet hij opstaan. Het was Gods wil. God deed hem dit lijden aan. Maar, als we nog dieper nadenken, was het niet alleen God, maar het was ook Christus zelf die dit wilde doen. Hij gaf zich bewust over aan die kleine mensjes die meenden dat ze hem nu gevangen genomen hadden. De Heer Jezus heeft zichzelf bewust in dit lijden, dit kruislijden gegeven. Hij gaf zichzelf als een losprijs. Hij zou zijn leven afleggen en hij zou het ook weer opnemen. Hij heeft dit lijden op zich genomen, bewust. En zo heeft hij ook alles bestuurd en geleid in het leven. Vanaf zijn prilste jeugd. Geleden, de Heer Jezus wilde het zelf, geleden, heel zijn leven door. Het begon al in zijn armelijke geboorte, daar in een beestenstal. En daar als kind werd hij als vluchteling voor de vervolging door Herodes. En dan de verschrikkelijke kindermoord te Bethlehem, dat vond plaats om Christus wil. Dat waren eigenlijk de eerste martelaren. Nadat de Heer Jezus kwam. Ze werden gedood om de naam van Christus. Zalig zijt gij wanneer gij lijden moet en gedood wordt om de naam van Jezus. En daarom zijn al die kindertjes uit Bethlehem, die zijn in de hemel. Dat waren de eerste die toen binnenkwamen. Maar het was wel lijden voor de Heere Jezus. Hij wist dat ze om zijnentwil gedood werden. En toen later werd hij opgevoed in het achtergebleven Nazareth. Dat was geen fijne plaats om te zijn. Daar werd hij de timmermanszoon en later werd hij de timmerman. Waarschijnlijk toen zijn vader Jozef overleden is, want hij hoorde verder niets meer van hem. En toen heeft de Heer Jezus in het zweet van zijn aangezicht gearbeid, lange dagen gewerkt. Hij weet wat het is om hard te werken en vermoeid te zijn. Maar dat was alles nog vrij beperkt, als u dat lijden wilt noemen. Dat zijn de moeiten van het dagelijkse leven. Maar later tijdens zijn openbare leven, wat heeft hij een kwaad en schelden moeten doorstaan. En steeds waren er samenzweringen tegen hem. Er werden echte complotten tegen hem bedacht en hij wist het allemaal. Er was geen verborgen complot. Hij wist het precies. En onderwijl leed hij armoede. Hij vervulde anderen met blijdschap en met voedsel en met overvloed. Maar hij zelf had niet eens een steen die hij als kussen kon gebruiken. De fariseeën gingen aan het eind van de dag naar hun huis. Maar de Heer Jezus ging buiten Jeruzalem naar de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane. Daar sliep hij, want hij had geen huis. Ook lijden. En onderwijl werd hij belasterd, tegengewerkt. Strikvragen hem gesteld. En de gemene blikken van die fariseeën om dat te moeten zien. En de vertrokken gezichten. En hoe ze probeerden van alle kanten hem klem te praten. En het volk volgde grotendeels wel de schriftgeleerden en de fariseeën. De Heer Jezus weet wat het allemaal betekend heeft. Lijden, heel zijn leven door. En toen werd hij verraden door een van zijn discipelen. Verlogen door een andere. Eigenlijk hebben al de discipelen hem verlogend. Al hebben ze dat niet zo bewust gedaan met woorden. Maar ze renden allemaal bij hem weg. Hebben hem allemaal verlaten. En toen werd hij gevangen genomen. En toen werden allerlei valse beschuldigingen hem in het aangezicht gesmeten. Hij werd geslagen, bespuwd, bespot. Mishandeld door de soldaten. Met Romeinse geesels geslagen. En toen gekruisigd. Zo heeft de Heer Jezus heel zijn leven geleden. En vooral dat lijden in Gethsemane. Toen hij dodelijk beangst werd. En toen het vreselijk lijden in de buitenste duisternis. Wanneer we een zwijgende borg zien, 3 uur lang. En aan het einde die ijselijke kreet. Eloi, Eloi, lama. Sabachthani. En als we dit lijden overdenken, gemeente, dan moeten wij ons maar verootmoedigen. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Verootmoedigen dat je heel nederig en klein wordt voor de Heer. En dat je gaat bedenken dat de Heer Jezus dit allemaal moest doorlijden om jouw zonden. Wat jij verkeerd gedaan hebt. En daarom moeten we ons maar schamen en verdriet hebben dat wij hem al dat leed hebben aangedaan. Een leed wat wij niet eens begrijpen, hoe vreselijk het is. We zeggen wel eens, je moet er eerst maar meemaken, dan weet je waar je over praat, dat is waar. Maar de hel, dat weten wij niet. De angst daarvan, Jezus. Die zoveel angst had, terwijl hij de Heer Jezus was. Wat moet dan de hel toch verschrikkelijk zijn? En daar hadden wij naartoe moeten gaan. En als we onbekeerd voortleven, dan zullen we ook daar terechtkomen. En daarom laat de Heer Jezus dit lijden verkondigen. Want we hoeven daar niet terecht te komen. Hij heeft betaald. Hij heeft de straf gedragen. En die straf wordt ons verkondigd. Dat er ontkoming is. Dat wij bevrijd mogen worden. Uit de heerschappij van de zonde en van de duivel. En dat wij hem zullen leren liefhebben boven alles. En wat wij niet kunnen, dat wil God in ons leven doen. En dat kunnen we niet in eigen kracht. Maar dat doet nou Gods geest. En daar mogen we om bidden. Dan krijgen we een nieuw hart. Want onze zonden, daar moet voor betaald worden. Of door de Heer Jezus, of wij zelf. Eeuwig. En daarom is het zo nodig dat wij voor de Heer Jezus leren te leven. dat ons leven van hem wordt. Dan gaat het niet maar om dat wij wat godsdienst bedrijven, of dat we wat godsdienstige leerstukken weten. Nee, het gaat om het hart. Dat ons hart voor de Heere Jezus neergelegd wordt. En daarom laten we deze vraag maar meenemen. Waar is ons hart? Is het bij de Heere? Woont Hij in ons hart? Of leven we voor onszelf? En weet u, niemand heeft zoveel liefde als de Heere. Als iemand zichzelf geeft, opdat u behouden kunt worden. Wat een liefde. Kunt u hem dan niet vertrouwen? Kunt u dan niet uw leven aan hem voorleggen en zeggen, Heere, neemt u mijn leven. Dat er niets van mij is, maar alles van u. Heere, neem het dat u alles te zeggen hebt in mijn leven. Ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik wil niet meer zonder u leven. Ik heb u nodig, want u bent liefde. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. En dan komen we bij de vraag uit, voor wie heeft de Heere Jezus daar geleden? Heeft Hij daar geleden voor alle mensen? Nee. Heeft Hij daar de straf gedragen voor alle mensen? Nee. Heeft Hij zijn leven afgelegd voor elk mens, dat de zonden van elk mens nu daadwerkelijk verzoend zijn? Nee. Want Hij zegt het zelf. Ik leg mijn leven af voor de schapen, voor zijn volk. Steeds zien we in de schrift een verband tussen het lijden en sterven van de Heere Jezus en zijn kerk, zijn volk, zijn schapen. Zijn gemeente. De Heere had het al aan Jozef gezegd in Matthäus 1. Hij zal zijn volk zalig maken. En in Handelingen 20... wordt gesproken over de gemeente Gods, welke Hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En de Heere Jezus zegt tot de ongelovige Joden, u bent niet van mijn schapen. Dat heb ik u al gezegd. Want mijn schapen horen mijn stem. Ze volgen mij. Ik ken hen. Ik geef hen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal hen uit mijn hand rukken. En in Openbaringen 5 vers 9, daar zingt de verloste kerk in de hemel. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Gij hebt ons goden gekocht. De Heer Jezus legt zijn leven af voor zijn kinderen. Voor allen, zo kunnen we het ook zeggen, die in hem geloven zullen. Voor allen die tot hem vluchten, tot hem komen met hun nood en met hun zonde en graag begrepen willen worden onder hen die behouden worden, die het niet meer zonder hem verder kunnen stellen en zeggen, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En een ieder mag dat doen, blank of bruin of zwart of geel, alle mensen mogen komen tot hem. En een ieder die komt, een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe kan dat nou? De Heere Jezus heeft toch alleen maar de straf gedragen voor al de uitverkorenen, voor allen die hem van God de Vader gegeven zijn. Hij heeft toch alleen maar de straf betaald voor zijn volk, voor de schapen, voor zijn gemeente. Precies. Maar hoe kan dat dan? Dat een ieder mag komen, dat komt. Om de woorden die u leest hier in de catechismus. dat de Heer Jezus de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus toen de toorn van God volkomen gedragen heeft tegen de zonde als een principe, als een begrip. In andere woorden, je kunt zeggen dat het bloed van de Heer Jezus genoeg is voor de zonde van de gehele wereld. En dat daarom die toorn Gods tegen het ganse menselijke geslacht heeft de Heer Jezus gedragen. Zijn bloed is genoeg voor een ieder. Maar het is effectief door het geloof in Gods kinderen. Daarom kan aan de ene kant er een ruime verkondiging zijn van de genade die er ligt in de Heere Jezus voor een ieder die onder het evangelie is. En daarom kon Johannes de Doper ook zeggen: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom kon Jesaja 45 zeggen: wend u naar mij toe, word behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En daarom kon de Heer Jezus aan zijn discipelen zeggen: ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. En daarom kan de apostel Paulus zeggen tot die mannen in Athene in Handelingen 17 vers 30. God dan verkondigt alle mensen, alom, overal, dat zij zich bekeren. En dat impliceert als ze zich bekeren en als zij komen, dan worden ze niet uitgeworpen. Want dat offer van de Heer Jezus is genoeg voor de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Nu kunnen genade, gerechtigheid en het eeuwige leven ons geschonken worden. Zo zegt de catechismus dat. Genade, dat al onze zonden kwijtgescholden worden. We van de straf vrijgesproken worden. Gerechtigheid. Dat de Heer Jezus een volmaakte gerechtigheid verdiend heeft door volkomen al Gods wetten te houden. En dat wordt zijn volk toegerekend. En het eeuwige leven. Dat ze overgaan nu al in dit leven, in het eeuwige leven. En dat zet zich voort dwars door de dood heen. Ze horen bij Christus. Christus is hun leven geworden. Alles richt zich op hem. Al het andere is minder belangrijk. Het gaat om de Heere Jezus in hun leven. Er is alles. Hij is alles voor hen. En dat offer van de Heere Jezus is genoeg. En er kan niets bij en er mag niets bij. U hoeft er ook niets bij te doen. Geen druppeltje, geen zweetdruppeltje, geen nagelschrapsel, niets. U kunt het niet en u mag het niet, want hij doet alles. En u dan? Neerwerpen voor hem. Roepen tot hem. Opzien tot hem. Want hij is een heerlijke zaligmaker. De enige, ware, heerlijke, eeuwige, hoge priester. Die u vertroosten kan. Zelfs aan de herinneringen van zonden uit uw vorig leven. Toen u zonder God leefde. En toen kwam hij in uw leven. En u ging over in een nieuw leven met hem. Maar hij kan u vertroosten. Over de herinnering van vorige zonden. Hij kan voor u bidden. Hij kan voor u Gods zegen uitstorten. Hij is de eeuwige hoge priester. Hij is liefde, hij geeft vrede. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar de catechismus gaat nog verder. Want we zijn nog niet klaar. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Dus hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Wie was hij? Pontius Pilatus. Het is wel de meest genoemde Romein geweest uit heel het Romeinse Rijk. Hij wordt vaker genoemd dan Julius Caesar. Pontius Pilatus. Wie was hij? Hij was een gouverneur over Judea. Hoe kwam hij daar? Nou, u weet wel dat in Matthäus 2, daar staat dat Jozef kreeg een engel. En die engel zei, je kunt nu weer teruggaan. Het is nu veilig. En toen nam hij Maria en het kind Jezus en ze gingen terug naar het land Israël uit Egypte. En toen kwamen ze daar in Judea en toen regeerde Archelaus over Judea. En Archelaus was een zoon van Herodes de Grote. En Herodes de Grote had de kindermoord gedaan. En toen was Jozef was bang om daar zich te gaan vestigen. En daarom trok hij door verder naar Galilea. Naar Nazareth, waar ze eigenlijk ook vandaan kwamen. Toen regeerde dus Archelaus. Maar vanwege het wanbestuur van Archelaus en oproerigheid onder de Joden kwam het gebied van Judea toen rechtstreeks onder het gezag van de Romeinse keizer. En deze benoemde toen een stadhouder. Een gouverneur. En verschillende van deze gouverneurs hebben achter elkaar het Romeins gezag daar uitgeoefend. En de vijfde daarvan in volgorde was Pontius Pilatus. Hij voerde het bewind over Judea van 26 tot 36. En hij veroorzaakte grote oproer onder de Joden. Ergernis. Hij was wreed en zeer corrupt. En daarom werd hij uiteindelijk in 36 door de keizer ontslagen en verbannen naar Zuid-Frankrijk, vlakbij Lyon, een plaatsje Vienne. En de vroegchristelijke kerkhistoricus Eusebius vertelt ons dat Pilatus daar zelfmoord gepleegd heeft. Dat was dus Pontius Pilatus. En wat was nou zo bijzonder aan deze man? Hij was rechter. Hij was plaatsvervanger van God. Want de overheid is door God ingesteld om recht en gerechtigheid te doen. Dus als er een misdadiger is, die komt voor de rechterstoel te staan. Hij komt voor de rechterstoel van de gouverneur, van de overheid. En eigenlijk staat hij daar voor God. En zo heeft de Heer Jezus als aangeklaagde voor de rechterstoel van Pontius Pilatus gestaan. En eigenlijk stond hij voor de rechterstoel van God. En toen werd hij daar veroordeeld, dan was hij onschuldig. Maar hij moest daar officieel in een rechtszaal door een rechtbank veroordeeld worden. Want wij behoren straks voor de rechter te komen. Maar nu neemt de Heer Jezus de plaats in van zijn volk. En nu gaat zijn volk wordt vrijgesproken van die rechtsgang. De Heer Jezus nam hun plaats. Hij was onschuldig, maar werd gerekend als een schuldige. De Heer Jezus stond daar voor het tribunaal, voor het gezag, want het is de mens gezet. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar de Heer Jezus heeft dat oordeel gedragen voor allen die aan hem verbonden zijn. Daarom is er zoveel troost. Want dat strenge oordeel Gods, dat over ons zou moeten gaan naar recht, wat wij verdienen, daar wordt de mens van bevrijd. Geen angst, geen zorg. Het is weer goed tussen u, o kind van God, en God zelf. Vrede. Maar de catechismus gaat nog verder. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, dus maakt het wat uit of hij gekruisigd was of door een andere manier gedood ware? Ja, dat maakt zeker wat uit. Want door de kruisdood ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. De Heer Jezus werd gekruisigd en dat was een vloekdood. Vervloekt is een iglo die aan het hout hangt. Dat is een vloekdood. Dat iemand opgehangen werd, dat was een vervloeking. En onder Israël moest zij die opgehangen worden voor de avond weggehaald worden. Maar het was een vloek. En zo moest de Heer Jezus verhoogd worden als een vloek. En weet u, die kruisiging, dat was een manier van terechtstelling. Wat niet aan burgers gegeven werd. Maar het werd aan de slaven gegeven, aan oproermakers, aan verstoorders van de openbare orde. Het was schandelijk en smadelijk. Het kruisigen, ja, dat was een verschrikkelijke straf. Het gebeurde wel dat een kruiseling 2 of 3 of soms 4 dagen daar hing. Een zeer langzame dood. Want de kruisiging op zich doodde je niet. Maar alles wat erbij kwam. De dorst. En de ontberingen. Of als je benen dan kapotgeslagen werden. Een algehele uitputting, hevige koortsen. De kruisdood was verschrikkelijk. Maar het gaat hier vooral om het aspect dat het een vloekdood was. En daarom was het een ergernis voor de Joden, een dwaasheid voor de Grieken. Hoe kan zo iemand ons nou verlossen, die aan de galg hangt? Voor hen was dat gekruisigd is. Maar Paulus roemde in het kruis. Want het kruis was de vloek. Ik verdiende de vloek. Maar nou is Paulus vrijgekocht van de vloek. En daarom wil hij juist roemen in het kruis van Christus. De Grieken hebben hun hoofd geschud. En de Joden hebben zich verachtelijk afgekeerd van hem. Maar Paulus predikt Christus en dien gekruisigd. Want zo werd Christus opgeheven aan het kruis. Zoals de koperen slang opgeheven werd onder Israël in de woestijn. Dat al die Israëlieten die gebeten werden door die vurige slangen niet zouden sterven als ze maar opzagen naar de verhoogde koperen slang. En zo is de Heer Jezus verhoogd aan het kruis, opdat wij op hem zouden zien. En wanneer ik opgeheven word van de aarde, zal ik alle mensen tot mij trekken, zegt de Heer Jezus. Bent u al getrokken? Ziet u hem als de enige verlossing van uw vloek? Aanbidt u hem? Hij is alles waardig. Amen. Wij zingen Psalm 17, het derde vers. Thank you. laten wij eindigen met gebed en dankzegging. En zo is dat gebed toch zo nodig, Heere, dat wij op u leren zien. Dat we niemand hebben dan Jezus Christus. En dat wij het ook begrijpen wat Paulus wilde roemen in niets anders dan in het kruis van Christus, waardoor hij gekruisigd was voor de wereld en dat hij Christus ingelijfd werd en dat zijn oude mens gekruisigd werd door de kruisdood van Christus. En Heere, zo bent u te danken dat u de vloek die op ons rustte, de vloek vanwege de zonde en het verderf, dat u dat op u genomen hebt. Heere, duizendmaal zij voor u daarvoor lof en dank en eer. Heere, laat dat mogen gedaan worden, Heere, door ons. Niet zozeer met woorden of door zingen, maar dat ons hart aan u gegeven wordt. Heere, wilt u zo de naprediker van dit woord zijn. Want ons hart moet veilig zijn in uw handen. Daar alleen is het veilig. En u roept het ons toe met al de liefde van uw hart. Mijn zoon, geef mij uw hart. Heere, wij bidden het u. Of u zo wilt werken in de gemeente, onder jongeren, onder kinderen. Heere, gaat u met ons deze week. Zegent u de kinderen dat ze weer naar school kunnen. Zegen jongeren en sterk hen in al hun verantwoordelijkheden, thuisstudie of studie toch op school. Heere, gedenk mannen en vrouwen in het dagelijks werk. Bescherm de gemeente, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En gaat u met ons en leid ons, Heere, naar komende zondag, wanneer wij het Pinksterfeest hier samen mogen vieren. Heere, al zal het ook dan nog op afstand moeten zijn, maar laat het een vreugdevolle dag mogen zijn, dat we op u mogen zien door de geest van Pinksteren. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.